Geliefde gemeente, in de psalmen, met name ook van David, wordt vaak gezongen of gesproken in de onbereinde psalmen over de weg die de Heere met zondaren gaat. En daar wordt bedoeld de levensweg, het levenspad. Psalm 16 zingt: Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk, in tegenspoed, het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 32 zegt, is een belofte van de Heer, ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En in Psalm 25, wat we zongen, klinken de eenvoudige, overbekende woorden, Heere, ai, maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. Het gaat er maar om dat we zo leven en wandelen als dat de Heere dat van ons vraagt. Hij maakt zijn kerk het levenspad bekend. Hij doet zondaren wandelen op de weg ten leven. En hij geeft het gebed in het hart om te leven tot eer van God. Alleen in die weg hebben we Gods zegen te verwachten. Zonder de zegen van de Heere loopt alles fout en aan de zegen van God zeggen we dan is alles gelegen en Gods gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen en we kennen die prachtige psalmregels wel. Maar leven we er ook naar? Wat nu in het Oude Testament nog wat bedekt en omhuld wordt gesproken, met name als het gaat over de Heere Jezus, dan wordt dat nog niet zo duidelijk gemaakt in het Oude Testament, zeker ook niet altijd in de psalmen. Dat wordt in het Nieuwe Testament door de Heere Christus zelf en door de apostelen van het Nieuwe Testament verduidelijkt wat die weg is. Dat is het leven met God door onze Heere Jezus Christus. En daarvoor heeft de Heer Jezus gezegd, en ik wil daar vanavond met u op letten en bij stilstaan, dat hij zelf de weg is, de waarheid en het leven. Hoort het woord van onze God. Ik bedien u het evangelie vanuit Johannes 14, daarvan nu het zesde vers. Waar Gods woord en de tekstwoorden als volgt luiden. Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem, Thomas, en ook de andere 10 discipelen die er nog waren, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ook nu als thema de hoofdinhoud van deze Ik Ben-tekst dus. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Drie onderliggende gedachten. In de eerste plaats uit de hemel gezonden. En Jezus zei tot hem, ik ben. Twee, met het heil gekomen. De weg en de waarheid en het leven. En drie, als een helper geopenbaard. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Eén, uit de hemel gezonden. Twee, met het heil gekomen. En drie, als een helper geopenbaard. Geweten, ik heb vanmiddag al wat gezegd over de zeven Ik Ben-teksten. Daarvoor geldt dat ze allemaal in het Johannesevangelie staan. Dat is allemaal als het gaat over de kern van de tekst. In dit geval het middelste gedeelte van vers 6. Beginnen met ego, eimi. Ego is ik of ego. Vandaar ook ons woord ego. Ik, dat staat zelfstandig. En dan eimi, dat is de werkwoordsvorm van estin, het woordje zijn. Dus in dit geval ik ben. Dus daar staat twee keer ik. Eén keer in het werkwoord zelf, zoals het meestal in het Grieks gebeurt, ook in het Hebreeuws overigens. En als dan het persoonlijk voornaamwoord er nog bij staat, dan ontvangt dat heel veel nadruk. Dus dat is een tweede kenmerk van de Ik Ben teksten. Daar staat overal ego of ego, I me. Derde kenmerk, daar wordt een woord, een zelfstandig naamwoord gebruikt, waar Jezus zich mee vergelijkt, of eigenlijk dat woord dat vergelijkt hem met hemzelf. Het brood, Johannes 6, het licht der wereld, Johannes 8, de deur, de goede herder, Johannes 10, de opstanding en het leven, Johannes 11, de weg, waarheid en leven, Johannes 14, en de ware wijnstok, een zelfstandig naamwoord, soms een bijvoeglijk naamwoord ervoor, goede herder, ware wijnstok. En ja, die hebben allemaal een bepaald lidwoord, niet een onbepaald, zoals een, maar de of het. Dat betekent het enige leven, de enige weg, het enige brood, niet zomaar een leven, een weg, een brood, maar het, de. En zo komen we tot zeven Ik Ben teksten. Met elkaar negen verschillende woorden die de Jezus gebruikt. Brood, licht, opstanding, leven, deur, herder, waarheid, weg en wijnstok. En leven wordt dan nog een keer genoemd. Dus 10 keer zo'n woord van die 9 woorden wat er allemaal iets over zegt. Ik zei het vanmiddag al, hè? Wie hij is, wat hij doet voor zijn kerk en hoe hij zich aan zondaren bekend maakt. Die 3 aspecten komen in elke Ik Ben-tekst terug. Wie hij is in zichzelf. Ja, ze kunnen zeggen voorwerpelijk wat Jezus, wie hij is. 2, wat hij doet voor zijn kinderen. Onderwerpelijk de genade, de ervaring, de bevinding. Maar ook hoe hij zich in het evangelie, in al die Ik Ben-teksten voorstelt. Want bijna elke keer, en zeker elke keer bedoeld in die 7 teksten, is daar een nodiging bij. Ook hier, niemand komt tot de Vader. Dan gaat het over het genodigd worden door de Vader, of dan tot de Vader door mij. Of wie dat brood eet, zal in eeuwigheid niet hongeren. Wie mij volgt, zal het licht der wereld ontvangen. U kunt dus vanavond, zoals ook vanmiddag niet, nooit zeggen, die woorden zijn er alleen maar voor Gods kinderen. In de vervulling wel. Maar het wordt u ook vanavond gepredikt en aangeboden. En wat doet u met die prediking, met dat woord van God en met die aanbieding van de genade? Voorts is de Heer Jezus, als hij deze woorden uitspreekt, in de paaszaal in Jeruzalem. In hoofdstuk 13 heeft hij de voeten van zijn discipelen gewassen, zo wordt dat daar vermeld. Het Johannes-evangelie zegt niet of nauwelijks iets, nauwelijks moet ik zeggen, over het avondmaal. Maar vanuit de andere evangeliën weten we dat hij eerst het Pascha gehouden heeft. En er gingen een aantal keren de beker ging rond en het brood werd uitgedeeld. Die brokjes met die zure, ongezuurde broden met die zure saus. En dat ging eigenlijk naadloos over in het heilig avondmaal. Wat Jezus voor het eerst en ook voor het laatst in zijn leven met zijn discipelen heeft gehouden. En tussen dat Pascha en het avondmaal in, naar alle waarschijnlijkheid, is Judas vertrokken. Er kwam een scheiding. Jezus blijft over met 11 discipelen. En wat is het belangrijk, gemeente? We hebben dat ook beleden met Guido de Bret vanuit artikel 29. Ik wist niet dat dat aan de beurt was, maar de psalm paste er wonderlijk wel bij. 97 vers 6. Wat is het nodig om te beseffen dat er verschil valt tussen de discipelen, hoe ontrouw ze ook waren. Petrus' verloochening wordt aan het einde van hoofdstuk 13 voorzegd. Je zult me 3 keer hebben verloochend als de haan zal hebben gekraaid. Tussen de discipelen die ontrouw waren in zichzelf, maar toch de Heere mochten volgen aan de ene kant en anderzijds Judas. En zo heel persoonlijk klinkt het dan tot hen, in vers 14, en tot hen alleen, Uw hart worden niet ontroerd. Ontroerd betekent verontrust, benauwd, opgejaagd, bedroefd. Wat troostvol. Gij lieden gelooft in God, dat is een constatering. Jezus zegt dat is het geval in jullie leven. En dan een opdracht, gelooft ook in mij. Deden ze dat dan nog niet? Ontbrak het nog aan het geloof in de Heere Jezus, zoals sommige mensen deze tekst gebruiken om dat uit te leggen? Nee, dan leggen we de tekst verkeerd uit. Jezus bedoelt hier, het geloof moet worden verdiept. Het geloof moet worden versterkt. Het geloof moet opwassen of groeien, zo zou Petrus later opschrijven. Misschien heeft hij hier wel aan teruggedacht. Het geloof mag niet zijn als het stilstaande water. Achter ons huis heb je zo'n sloot. Mijn vrouw en ik zeiden gisteren nog tegen elkaar, wat is die vies? Ja, je kunt het moeilijk schoonmaken, want dat water is bijna stilstaand. Dat stroomt niet door. Je moet er niet aan denken om daarin te vallen. Zo is het geloof als het inzakt. De Heer Jezus zegt, dat moet er nu voortdurend zijn. Dat moet worden opgebouwd en afgebroken wat de mens betreft. En dan gaat hij troosten in het huis mijns vaders, in de hemel betekent dat, zijn vele woningen. Daar is ruimte voor een ontelbare schade die zalig zal worden, maar het moet persoonlijk worden toegepast, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik dat gedaan zal hebben en uw plaats zal hebben bereid, en dan ligt er eigenlijk niks tussen, we zagen dat vanmiddag ook al, tussen de hemelvaart en de wederkomst, dan kom ik weder tot u. Opdat ook gij, en dan zal ik u tot mij nemen, ook naar het lichaam, wat ik opwekken zal, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. Nou, dat is nogal wat. Jezus onderwijst in de gangen van zijn verhoging hier. Daar gaat ook de vernedering doorheen, dat heeft hij al gedaan in het voorgaande hoofdstuk, en dat gaat hij nog wel weer doen. Zijn lijden en sterven, 4 maal had hij dat voorzegd. Ik lees er maar 1 voorzegging voor, Matthäus, Marcus 8. Hij begon hen te leren. Dat is dus nodig om dat onderwijs te ontvangen. Krijgen we dat ook? In de gangen van zijn vernedering. Te leren dat de zoon van de mens veel moest lijden en verworpen worden door de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten laatste dagen en na 3 dagen wederom opstaan. 4 keer had hij dat gezegd. Dwars door de hele evangelie heen lezen we dat. 1 evangelie wat meer dan het al. 4 maal. Maar ze konden er maar niet bij. Ze wisten wel dat hij lijden zou. En ze wisten dat hij hun zaligmaker was. Daar ontbrak het niet aan. We mogen nooit zeggen, gemeente, dat is echt onbijbels. Als we zeggen dat ze geen kennis hadden van het priesterlijke ambt. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik hoor het vaak. Maar dat staat niet in de Bijbel. Integendeel. Ze kennen hem als hoge priester. Zij het nog dat ze die wegen nog niet allemaal doorzien, hoe dat gaat. En er ook nog zo vaak aan twijfelen en er nog zoveel zelf aan willen toevoegen. Maar Petrus had het gezegd, niet vlak hiervoor, Johannes 6. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar gemeente, wat kan dat nog bedekt liggen? Wat kunnen ze daar vaak ook in het geestelijk leven van nu niet doorheen zien? Het zijn soms maar ogenblikken. En ja, dan zitten ze er zelf ook nog een keer tussen. En dan is er ook nog een keer wat anders waar veel verklaringen op wijzen. Dus ze zitten er zelf tussen. Denk aan het zwaard van Petrus en al die eigen acties en daden. En dan ook nog een keer moet dat nu op die manier. Verwachten we dat koninkrijk? Heere, zult u in deze tijd het koninkrijk niet oprichten? Verwachten we dat koninkrijk dan niet? Wat waren ze daarin soms ook nog zo aardsgezind en aardsgericht zelfs, van binnen en ook naar buiten toe. En dan gaat er Jezus onderwijs geven, vooral hier in de gangen van zijn verhoging. Dat pleit gemeente er ook al tegen, dat ze daar geen enkele kennis van hadden, want hij knoopt als het ware aan bij hun geestelijk leven. Maar ze doorzien het niet genoeg, daarom moet dat nog meer worden onderwezen. Ik ga naar de hemel terug. Niemand die het ontkent. Ik zal opstaan. Niemand heeft het ontkend. Ze wisten niet hoe en wanneer en op welke wijze en waarom. Maar, ja waarom wel, maar uiteindelijk, ik zal naar de hemel gaan en daar zal ik de plaatsen voor u klaarzetten. En daar komen de vragen. Thomas zegt niet, dat klopt niet. Maar hij zegt, hoe zullen we dat nu weten? Hoe weten we welke weg u gaat? Dat is vraag 1. En hoe weten we wat onze weg is? Laat ik maar zeggen, heren, hoe gaat dat nu in mijn eigen hart? Hoe kan ik u volgen? Hoe kan ik meer van u leren kennen, Heere Jezus? Hoe kan ik nog meer uit het geloof leven? Hoe kan ik de zonde nog meer bestrijden in uw kracht alleen? Hoe kan ik nog meer vreugde ontvangen uit dat enige offerlam? Hoe kan ik nog meer rusten in het volbrachte werk van Christus? Hoe kan ik nog meer uitzien naar de hemel van heerlijkheid en vreugde? Hoe kan ik nog meer verlangen om eeuwig bij u te wonen? Hoe kan ik nog meer zekerheid krijgen in mijn geestelijk leven? Gaan de vragen in uw hart daar ook om? Dat is een goede strijd van het geloof. Het ongeloof mogen we nooit de handen opleggen. Maar Paulus zegt dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, zelfs Paulus. Nou, Thomas was niet een van de minsten. We zeggen het wel eens, de ongelovige Thomas. Maar gemeente, ik geloof er niks van. Ja, dan was hij wel naar de opstanding, tuurlijk. Maar hier blinkt toch wel dat hij heel dicht bij Jezus staat. Hij verwoordt het gevoelen van de andere discipelen, in elk geval dat van zichzelf. Heren, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe zal dat allemaal gebeuren dan? Jezus had gezegd, waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. Met andere woorden, Thomas, discipelen, dat heb ik zo vaak tegen jullie gezegd. En hij zegt, Thomas, ja, maar hoe weten we dat dan? Wat ligt er vaak nog een sluier overheen, ook al wordt het evangelie u verkondigd. En wat kunnen we er zo vaak nog aan twijfelen, is het wel echt, heren? Het kan zo ver gaan, gemeente, dat je twijfelt aan het godsbestaan. Dat heb ik zelfs een keer op een preekstoel gehad, gelukkig maar één keer in mijn hele ambtelijke leven, maar dan wordt het wel bang van binnen. Hoe weten we waar u heen gaat en hoe kunnen we de weg weten? Leg het nog eens uit, heren. Wat een diepe afhankelijkheid. Trouwens, toch ook een mooie vraag. Thomas zegt niet, ik weet het allemaal al. Thomas zegt niet, ik hoef het allemaal niet meer te leren. Die mensen heb je ook, die zijn direct afgestudeerd. Goed, de heren kan met de een sneller dan met de ander gaan. We mogen nooit aan tijd binden. Zo van, dat gaat allemaal te snel. De moordenaar aan het kruis had het in een paar minuten geleerd. Zoals in de gang van Jezus' verhoging. Heren, wilt u mij in uw koninkrijk gedenken als u daar gekomen zult zijn? Maar het is wel een stukje een vraag naar nader onderwijs. Nou, dan zegt Heer Jezus, Jezus zeide tot hem, tot Thomas, maar ook tot de ander. Jezus spreekt, ik ben. Dan gaat de Heer Jezus niet allerlei dingen uitleggen die hij al uitgelegd had. Hij valt hier ook niet meer terug op het onderwijs wat hij zo vaak gegeven heeft. Hij verwijt hem ook niks, had hij ook kunnen doen. Thomas, wat ben je toch een dwaze, domme man? Dat heb ik toch vaak gezegd. Wat sta je er nog weer buiten te kijken in plaats van er binnenin? Nee, hij wijst op zichzelf. En dat, gemeente, dat lieve hoorder, is nu wat God altijd doet in de genade die opwast. Dat is niet iets waar je in jezelf terechtkomt, dat doen we zelf. Maar als de Heere onderwijst, dan wijst hij altijd naar hemzelf. Ik ben. Waar komt dat nu vandaan? Nou, ten diepste in Exodus 3, vers 14. Dat is een tekst waarin de Heere zich aan Mozes openbaart bij het brandende braambos. U kent de geschiedenis wel. Daar staan ook die woorden. Ik zal zijn die ik zijn zal, of misschien nog beter, ik ben die ik ben. Dan wijst de Heere aan Mozes, dan wijst de Heere Mozes op Gods onveranderlijkheid. De stabiliteit, noem ik het dan maar even, van het geloof. Het fundament. En wat is dat fundament? Dat is niet Mozes die daar staat met alle eerbied. Hij heeft de schoenen van zijn voeten afgedaan. Hij staat er de Heere te aanbidden als het ware. Hij valt hem als het ware te voet. In afhankelijkheid en luisterend. Nee, die stabiliteit die bevindt zich bij God. Zoals in Psalm 102 gezongen wordt. Gij hebt nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren zult alle eeuwigheid verduren. En dat zegt de Heere tegen Mozes. En daar kan Mozes het volk mee gaan leiden. En dan kan Mozes de woestijnreis in. En daar kan hij ook het land Kanaan mee in, hoewel hij jezelf niet komt. Ik ben die ik ben. En zo zegt de Heere Jezus, wat God nu als Jehovah drie-enig gezegd heeft in Exodus 3 vers 14, dat zeg ik mijn vader na. Ik ben. En dan komen al die teksten. De weg, waarheid en leven. We zingen daar eerst van uit de 25e psalm, wederom nu vers 4. Zeer een goedheid kent geen palen, dat betekent geen verhinderingen. De Heere gaat door de vlakke velden heen, God is recht. En daarom zal hij door onderwijzing, dus ook vanuit de tekst, hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Psalm 25 vers 4. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Eén uit de hemel gezonden, twee met het heil gekomen. Ik moest denken aan een prachtig Duits kerklied. Ik kende, ook vanuit de muziek, dat lied als de eerste regel. Ik wist niet waar het vandaan kwam en ik heb het eens opgezocht. Gedicht in 1524, 501 jaar geleden. Toen wist dus ook al hoe de Heere werkte. Ook in de donkere middeleeuwen of vlak daarna. De tijd van de reformatie door Paul Spiratus. Het luidt, even vertaald in het Nederlands, ons is het heil hier gekomen. Es ist das Heil uns kommen Heer. Ons is het heil gekomen. En men zong dat veel in de Lutherse eredienst. Ik vertaal wat hij daar heeft gedicht. Het heil is ons hier gekomen. Heil met een hoofdletter natuurlijk. In Duits is alles met een hoofdletter als het verstandig naamwoord is. Maar dat is toch wel dubbel met een hoofdletter. Het heil. Van genade en louter goedheid. De werken die helpen nimmer meer. Zij kunnen niet behoeden. Het geloof ziet Jezus Christus aan. Hij heeft genoeg voor ons, dat zijn de gelovigen hier, voor ons allen gedaan. Hij is de middelaar geworden. Dat is mooi, hè? Het heil is ons gekomen, het is een kerstgezang. Ons gekomen van genade en louter goedheid, de werken die helpen nimmer meer. Dus je eigen werken kunnen je niet helpen. Vul ook je tranen, gebeden en ervaringen, bevindingen maar in. Zij kunnen ons niet behoeden. Het geloof ziet Jezus Christus aan. Hij heeft genoeg voor ons allen gedaan en is de middelaar geworden. Nou, dat is nu precies wat de Heere Jezus bedoelt In deze drie woorden, weg, waarheid en leven. Vandaar dat ik ook daaraan denken moest en mij dat gezang, dat oude kerklied, te binnen schoot. Zegt de Heer Jezus. Hij vergelijkt zich met een weg, de weg, de waarheid en het leven. Deze drie woorden vullen elkaar aan. Je kunt dus niet zeggen, eerst openbaart hij zich als de weg en dan komt hij als de waarheid en dan het leven. Het zijn drie woorden die elkaar aanvullen. En als ik het samen neem, dan zou ik zeggen in onze taal eerst, ik ben de ware levensweg. Alle nadruk valt dus op weg. Daar ben ik ook mee begonnen, hè. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Leer mij uw wegen, Heere, ai, maak me uw wegen. Ik ben de ware, waarheid, levensleven weg. En dan zijn er drie dingen die de Heer Jezus met die drie verschillende woorden hier benadrukt. Het eerste is dat eerste woord weg. Dat is een soort reis of een levenswijze. Een manier waarop je van de ene naar de andere plaats gaat. Als wij van A naar B gaan, even uitgegaan van een hele lange afstand, dan kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt er naartoe lopen, als dat kan over het land. Ben je soms heel lang bezig, je kunt er nog heen fietsen of op een andere tweewieler, een motor of wat dan ook. Je kunt er naartoe rijden in een auto of een wagen. En je kunt er naartoe vliegen. We hebben vandaag de dag heel veel mogelijkheden. Er zijn er misschien nog wat dingen die ergens daartussendoor zitten. Maar dat is een manier waarop je ergens naartoe gaat. En dat woord, zo'n woord, wordt hier gebruikt. Het is niet zomaar een weg die daar ligt en je loopt er overheen en je ziet het niet. Of je wordt op een auto gezet en zoals soldaten wel of gevangenen die worden geblinddoekt en die worden ergens naartoe gevoerd. En de Joden in de Tweede Wereldoorlog en ze kwamen de trein uit en ze zaten in een Auschwitz. Na alle ellende te hebben doorstaan. Nou, dat is ook een weg afgelegd. Zo'n trein, spoorweg, daar kun je ook ergens naartoe trouwens. Nee, een manier van reizen, heel bewust. Een levenswijze, daar zit gemeente een doel in. En zegt de Heer Jezus, dat ben ik. Ik begin in het leven van de genade. Het gaat er niet over dat je hem direct leert kennen, maar ik begin. Ik begon al in de eeuwigheid toen de Vader, denk aan de preek van vanmiddag, ze mij gegeven had. En ik leid mijn kinderen van stap tot stap, van A naar B, of naar Z, zo, want ik ben de alfa en de omega. En ik weet niet hoe het u overkomt, maar als je dan in de auto zit en je ziet er is een hele lange file, het overkwam me vorige week nog, ik moest naar de Veluwe voor een vergadering, het werd al later en halverwege ben ik omgekeerd in de buurt van Gorkum. Dan zat ik weer vast. Dan zit je 3 uur in de auto voordat je terug bent op je woonplaats. Ja, eigenlijk niks kunnen doen. Ja, een beetje telefoontjes, wat gebeld. De vergadering telefonisch dan. Voor zover dat kan en in de auto. Maar goed, ja, dan keer je terug en dan heb je geen alternatief. Het zat allemaal vast. Maar nu zegt de Heere, dan ben ik van het begin tot het einde de levensweg. En ik zet mijn kinderen op dat spoor van de gerechtigheid. Het is een weg die gaat van het eeuwig verderf, de zonde, althans de plaats die ons toekomt, naar de genade, het eeuwig leven. En ik breng ze en ik leid ze op dat spoor van gerechtigheid. Ik leer ze wie ze zijn door de zonde. Het zit er allemaal in. Door mijn Heilige Geest, we lazen daarover ook in dit verband, in dit hoofdstuk, die het uit het mijne neemt en het u verkondigt, zal ik die zondaar onderwijzen. Prachtige psalm, hè? God zal onderwijzen, hij zal leren het zacht gemoed. Dat betekent niet dat we maar zo zachtaardig zijn, maar het gemoed wat door de Geest van God als het ware wordt gemold, wordt aangepast, wordt gekneed om hem te volgen. Om gewillig achter hem aan te gaan. Ik ben de weg. En als het ergens aan ontbreekt, dan moet je het meer van mij verwachten. En dan moet je weer bij mij terug zijn. Lieve mensen, wat moet ik dan nog meer en alle dienaren van het woord en ook de ouderlingen in de leesdiensten doen om te laten horen dat het alleen die weg is. Met afsnijding van alles van ons. Want ik ben de weg. En dat is niet een kwestie van, nou ja, het is één keer gebeurd en het is allemaal wel goed. En je komt vanzelf een keer aan. Dat heb je wel eens, en dan word je ergens ingezet en je komt vanzelf ergens terecht. Als dat vliegtuig goed aankomt of als die trein daar echt komt, of die auto. Nee, vergelijk het maar gemeente met een wandeling door de bergen. Je moet er elke stap weer bij zijn. En zo leidt de Heere zijn kinderen op dat spoor van de gerechtigheid. En dat is juist het antwoord ook aan Thomas, die zegt, Heere, hoe gaat nu uw weg? En waarom moet u de dood dan in? En waarom moet het dan naar de hemel toe? En hoe gaat nu onze weg? Jezus zegt, je moet op die weg wandelen. Je moet dicht bij mij leven. Je moet het van mij verwachten. Je moet je hart voortdurend voor mij uitstorten. Stort voor hem uit uw ganse hart. Zingt Psalm 62, hij is een toevlucht te allen tijden. Want op die weg, gemeente, daar zijn ook stations en daar zijn ook van die rustplaatsen waar de kerk van God rust ontvangen mag op Gods tijd. Heel dat leven tot het einde van die weg toe is hier in dit ene woord vervat. En reken er niet op dat die wegen altijd geplaveid zijn. Die gaan ook wel eens, gemeente, door het bezaaide. Kijk, als het onbezaaid is, dan gaat het nog wel makkelijk. Dan is er gewoon een pad. Maar als het bezaaid is en je moet er dwars doorheen, vergelijk het even met zo'n maïsveld, je ziet het einde niet. En als je er een keer in staat, dan weet je niet waar je naartoe moet. Zo'n één groot doolhof. Maar die weg ben ik. En dan komt het tweede aspect en de waarheid. Het woordje aletheia wordt gebruikt, waarheid, tegenover leugen. Maar het heeft hier vooral de betekenis van vervulling. Jezus is niet alleen de waarheid tegenover de leugen. Wat is dat trouwens ook, gemeente? Actueel, als we kijken naar wat er in het paradijs is gebeurd. We zijn de leugen en de leugenaar toegevallen. Hij is de waarheid. Hij leert ons de werkelijkheid. Waarheid. Maar hier staat vooral het woordje werkelijkheid. Vervulling. Wat bedoelt hij nu? Nou, in het Oude Testament, als de Heer zich aan Mozes openbaart bij het brandende braambos, bij dat bosje wat in brand staat en wat niet verteert, dan is die drie-eenheid, gemeente, nog bedekt. Dat is in het Oude Testament nog niet zo duidelijk, ook het werk van Christus niet, soms, maar lang niet zo duidelijk als in het Nieuwe. En nu zegt de Heer Jezus, nu ben ik de van God gezonden zaligmaker, die mijn Vader bekend maakt, die het heil openbaart, met het heil gekomen is. En ik ben ook de vervulling van al die oud-testamentische ceremoniële aanwijzingen. Van al die tempeldienst, van dat altaar, van dat koperen wasvat, van die toonbroden, van die priesterkleding, van die priesterwijding, van die schelletjes van de hoge priester, van die kleding van Aaron. Ik ben de vervulling van de offers, want al die offers kunnen de zonde niet wegnemen. Daar hebt u, gemeente, een hele bevindelijke lijn dat het van onze kant niks is en ook nooit iets wordt. Als je nog bouwt op je eigen gerechtigheid, of je godsdienst, of je vroomheid, of je verandering, of de uiterlijke dingen alleen, dan zegt hier het woord, dat is allemaal tekort. Ik ben de vervulling, de waarheid. En ik ben gekomen om de deugden, de eigenschappen van mijn Vader op te luisteren, om die duidelijker te maken, want die kunnen niet meer worden. Maar ik ben de vervulling ook van het Oude Testament. Je moet bij mij zijn. Tot verzoening van je zonde, discipelen. En daar, gemeente, hadden ze toch nog te weinig oog voor. Want dan gaat het zwaard van Petrus eraan. En dan gaan de tranen van Johannes weg. In de zin van dat hij er zelf nog wat aan toevoegt. En dan gaan de vragen van Thomas van een beschaamd antwoord worden voorzien. De waarheid. En het leven. Het leven. Het Grieks heeft twee belangrijke woorden voor leven. Het woordje bios, nou dat is duidelijk, daar komt het woord biologie van, bios. Dat is het leven zoals dat in alle dag zich openbaart, het biologische leven. Hier staat het woordje zoe. Ook dat heeft verschillende vervoegingen ook in andere talen gekregen. En dat is het leven wat, ja, spiritueel, geestelijk, wat te maken heeft met God. Geestelijk leven, gemeente, dat is niet biologisch leven. Dat is te kort voor de eeuwigheid. Er zijn mensen die worden gelukkig met van alles wat er in hun eigen leven gebeurt. Ik heb zo even in een kortgene gepreekt over 1 Johannes 2, vers 17. De wereld gaat voorbij en alle begeerlijkheid. In verband ook met vakantietijd. Maar daar word ik niet gelukkig van het aardse leven. Dat biologische leven, dat vervult mijn hart niet. Het gaat hier over het spirit, het geestelijke leven. Het leven in met betrekking tot God. En dat leven vanuit mijn Vader, die het leven uitstort in het hart, dat ben ik. Zo is dat heil hier op aarde gekomen. Wat een zegen, gemeente, om op die levensweg te worden geplaatst. Maar dan zult u er ook iets van hebben geleerd, dat die waarheid, die werkelijkheid, die vervulling alleen bij Jezus te vinden is. En dat Hij het leven is, dat is nog meer dan het leven geeft. Het is een zegen, gemeente, als je leven ontvangt, ook geestelijk, maar hij tilt het hier nog wat hoger. Ik ben het leven. Kijk, je kunt bij de dokter komen en die geeft je wat pilletjes, of die geeft je een behandeling, of een kuur, of een operatie, of nog wat ergens. En dan valt je oog op datgene wat je krijgt en je vergeet wie het gegeven heeft. Maar degene die het geeft, heeft dat plan bedacht en heeft die therapie opgesteld en heeft dat allemaal aan jou doorgegeven. En dan kan het zijn dat die dokter even de aandacht vraagt voor hemzelf, want hij is degene die ook van hem ben je ook afhankelijk in het toegediend krijgen van die middelen of van die operatie of van die ingreep. En u zegt, Heer Jezus, nu gaat het ook over het leven en alles wat ik je geef, dat medicijn, dat genadebloed, maar het is ten diepste het belangrijkste om bij mij te zijn. Van de weldaden naar de weldoener, het leven. En dan komt het laatste, maar we zingen eerst. En wel uit Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32, het vierde vers. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. In de eerste plaats uit de hemel gekomen. Gezonden. Twee, met het heil gekomen. En drie, als een helper geopenbaard. Daar bedoel ik niet mee dat de Heer Jezus wat doet en wij de rest of andersom. Hij helpt ons wat, maar hij is de helper. Tot wat? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dit is zo'n typisch Johannese uitdrukking. In Johannes Evangelie lees je dat vaker, maar dan andersom. Johannes 6 staat er, even in mijn woorden, niemand komt tot mij dan door de Vader. De Vader die trekt hem. Niemand kan tot mij komen, staat er twee keer, tenzij de Vader hem trekken. Dat betekent dat we Gods liefde en trekkende genade nodig hebben om de Heer Jezus te leren kennen. Want voor hem is in ons hart van nature geen plaats. God de Vader trekt met koorden, zo staat er in het Hosea-boek, van zijn liefde, met touwen van ontferming. Hier staat het andersom. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben degene die zondaren tot de Vader brengt. De Vader en de Zoon zijn met alle eerbied gezegd, zijn wederkerig afhankelijk van elkaar. God heeft zich afhankelijk gemaakt, alle drie de personen, van de andere van die drie personen. De Vader kan niet zonder de Zoon en de Zoon niet zonder de Vader en de Geest enzovoorts. Leest u nog maar eens door wat de prachtige, niet makkelijke, maar wel heel mooie geloofsbelijdenis van Athanasius daar uitvoerig over zegt. Dan zegt de Heer Jezus, de Vader werkt niet dan door mij en ik werk niet dan door de Vader. Niemand komt tot de Vader, dan wat bedoelt hij daarmee? Allereerst gemeend als het gaat, en ik heb dat genoemd, een helper die wordt geopenbaard als het gaat over het komen in het genadeleven tot de Vader. Dat betekent het worden hersteld met God, verzoening, zaligheid, als een kind van God worden aangenomen. Dat kan alleen maar door het werk van de Zoon, door het offer van Christus aan het kruis. Voorwerpelijk, wat hij gedaan heeft op Golgotha, en ook ervaren, onderwerpelijk, bevindelijk in het hart. Dan kan het niet zo zijn dat als je de Heere dient, dat het totaal ontbreekt aan de kennis van de Heere Jezus. Dat kan niet. In de zin van dat je dan rust hebt. En natuurlijk in het begin van het geestelijk leven, dat ligt wat anders. Maar laat ik het zomaar zeggen, als je aan het avondmaal gaat, dan ligt er enige kennis van de Heere Jezus in je hart. Dat staat hier. Want alleen door mij komen mensen tot de Vader. Maar wat de Heer Jezus vooral bedoelt is met betrekking tot het sterven. Toen ik aan deze tekst begon met de voorbereiding dacht ik, nou dat is eenvoudig. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat betekent dat de Heer Jezus nodig is in de bekering en dat je hem ook leert kennen. En ja, dat ook, maar hier staat nog wat meer. Jezus grijpt terug op vers 1 en 2 en ik lees het nog een keer met u door. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, dus de Vader, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd. Als niet zo was, had ik het gezegd, zegt hij. En dan komt het. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Dus hoe krijg je nu zo'n woning in het huis van mijn Vader? Hoe kom je nu tot de Vader? Hoe kom je nu in de hemel? Dat staat hier. Niemand komt in de hemel tot de Vader. Dat kan alleen maar door mij. En waarom zegt Jezus dat? Nou, ik kan me niet van de indruk onttrekken geweten dat die discipelen dat lang niet altijd hadden bedacht. Die denken misschien nog een hele tijd met Jezus op aarde te kunnen doorbrengen. Dat ze dat koninkrijk nog wat opgericht zien worden en denk aan die vraag, zult ge in deze tijd het koninkrijk weder oprichten? En veel te aardsgezinde gedachten. Niet dat ze geesteloos waren, zo niet, gelukkig niet. Het waren bekeerde mannen, geleerd. Je zou maar elke dag onderwijs aan Jezus voeten hebben ontvangen. Maar ja, te weinig oog voor dat hemelleven. En dan zegt de Heer Jezus, kijk, dat is nu nodig. Niet alleen die rechtvaardiging. Ik ben de weg, of de waarheid, zo u wilt, de vervulling. En ook niet alleen die heiliging. Ik ben het leven van de genade. Maar dat moet nu ook zo zijn dat ik die verheerlijking ben. Dat ik je eeuwig tot een verheerlijking zal zijn. Het gaat niet alleen over vergeving nu en over heilig leven met God tot eer van de Heere, met alle vallen en opstaan. Maar het gaat ten diepste over het leven hierna. En dat is ook door mij. En daarom moet ik heen gaan naar mijn vader. En dat is Thomas de weg die ik gaan moet. En dat is het antwoord op zijn dubbele vraag. Wat is uw weg, Heere Jezus? En wat is onze weg? Jezus zegt, dat ben ik. En dat kan alleen door mij. En Thomas, met al je twijfelingen, met al je vragen en je raadsels van binnen, en ook de andere discipelen, want ook Filippus mengt zich nog in het verhaal vanaf vers 8 en 9. En Petrus zal ook wel het nodig hebben gezegd, maar en misschien Johannes ook wel die het hier opschrijft, of Jacobus. Maar dan zegt hij de Jezus, kijk, dan ben ik het enige antwoord op al die vragen en op al die twijfelingen. Dat is, en als u dat nou alleen maar onthouden zou, kind van God, de grote les tot opwas in de genade. Meer aan Jezus voeten. Meer ziende op hem. Als u nu dat prachtige boek van Isaac Ambrosius leest. Dat is niet die Ambrosius van de Ambrosiaanse lofgezang. Ook heel mooi, de kerkvader. Maar de Puritein. Wordt uw hart dan warm? Of zegt u, nou ja, dat raakt me niet zo. Het gaat natuurlijk allereerst om de Bijbel. Maar als hij dan al die gangen van de Heere Jezus uitschildert, wat hij allemaal gedaan heeft, dan ligt de toepassing er eigenlijk vanzelf in. Het zien op Jezus. In de Bijbel lezen we nog wat bij. De overste leidsman, dat staat ook in dat boek, en de voleinder van het geloof. Ik ben de weg. Hoe ligt dat in uw of in jouw hart? Wandelen we nog op een verkeerde weg, een weg die leidt naar het eeuwige verderf? Daar zal de dwaze omkomen en sterven. Van die weg tuimel je een keer af en het is echt eeuwig te laat. Of mag u door genade wandelen op die brede weg, met vallen en opstaan. Ik was dan vergeten nog te zeggen vanmiddag van mijn kleinzoontje met die vissen. Hij had er een heel project van gemaakt. Hij ging staan en zitten en hij viel weer neer, maar die vis, die moest hij hebben. Nou, met alle eerbied, dat levende brood, met alle vallen en opstaan, dat moet worden genoten. Door het geloof alleen en al het andere, daarmee komt u om. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Je mag het ook omkeren. Allen die tot de Vader komen, komen door mij. Amen.